JJPI, Scientific Voices.
Mijn naam is Gerlinde de Deyn en ik ben een professor in bodemecologie bij de Wageningen Universiteit. En ja, bodemecologie, wat is dat dan eigenlijk? Wel, dat is de studie van de interactie tussen het bodemleven, dus het leven in de bodem, in relatie tot de abiotische, dus de niet-levende omgeving. En de niet-levende omgeving in de bodem, dat is dan de bodemchemie en de bodemfysica, met daar ook de bodem-waterrelaties zijn daar ook onderdeel van. En wat is dan dat hele bodemleven? Wel, mensen kunnen zich daar misschien wel wat bij voorstellen al. Bijvoorbeeld regenwormen, die behoren natuurlijk tot het bodemleven. En ook plantenwortels, want eigenlijk planten zijn voor goed de helft, zitten die eigenlijk in de grond. Maar daarnaast eigenlijk de overgrote meerderheid van het leven in de bodem is microscopisch. Dat kan je niet zien, dat is zo klein, daar heb je een microscoop voor nodig. En dan hebben we het over de bodemschimmels, de bacteriën, de virussen zelfs, de aaltjes. En al dat leven samen, dat maakt eigenlijk dat de bodem functioneert. En er zijn meerdere functies bij bodems, dus dan gaat het over bijvoorbeeld het omzetten van voedingsstoffen die dan van niet beschikbare vormen beschikbaar worden voor planten. Ook de opslag van koolstof kunnen we aan denken. Het vasthouden van water bijvoorbeeld, zelfs het schoonmaken van water. Dus dat bodemleven in interactie met dat niet levende, met die niet levende omgeving, dat is heel belangrijk voor alles wat we eigenlijk bovengrond zien. Ja, wat houdt mijn beroep dan eigenlijk in? Wel, enerzijds doe ik onderzoek en anderzijds geef ik ook les uiteraard. En bijvoorbeeld net afgelopen week waren we nog bezig met de cursus Biologische Interacties in de Bodem. En je kan het waarschijnlijk al horen, hè? De naam van de cursus inderdaad, die houdt ook zeer veel verband met het echte onderzoek wat ik doe. Want er is een wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek. En de echte focus van mijn onderzoek gaat over de interactie tussen planten, zowel levende als dode planten, met al het bodemleven en wat dan de wisselwerking daarvan is voor de volgende plantengroei. Dus je kan je voorstellen, als een plant in een bodem groeit, dat stimuleert bepaald bodemleven. En dat kan zo zijn dat het bodemleven eigenlijk beter wordt dan voor de volgende plantengroei. Dus dat vooral gunstige organismen worden opgebouwd. En slechte organismen, denk maar aan ziekten en worteleters en zo, dat die worden onderdrukt. En dat is natuurlijk heel gunstig, want dan kan je die plantengroei stimuleren, zowel in natuurlijke als in landbouwsystemen, en echt helemaal op een biologische wijze. Dus zodanig proberen het systeem te begrijpen dat we het kunnen gaan sturen bijvoorbeeld in landbouwsystemen, maar ook kunnen gaan aan natuurherstel doen in de meer natuurlijke systemen die herstel behoeven eigenlijk. En ja, natuurlijk, ik zei het al, dat is bodemecologie, dat is interactie tussen die biologie en die abiotiek. Dus dat vergt ook wel inzicht in meerdere disciplines. En ik doe het onderzoek ook zeker niet alleen, want ik hou er ook van om te linken aan die verschillende expertises, die verschillende disciplines, om samen meerwaarde te halen uit enerzijds het begrijpen van het systeem, maar dus ook op basis daarvan kunnen advies geven over hoe we dan die systemen moeten gaan managen, gaan behandelen, om er eigenlijk in de toekomst nog meer mee te kunnen doen, eigenlijk op een verantwoorde wijze. Ja, de grote uitdaging waar mijn onderzoek zeker ook relevant voor is, is enerzijds natuurlijk hoe kunnen we die groeiende wereldpopulatie blijven voeden met genoeg voedsel en ook met gezond voedsel. Dus voedsel met een goede samenstelling. En wel op zo'n manier dat we niet verder die biodiversiteit ook in de natuurlijke systemen laten dalen. Eigenlijk willen we dat juist ook weer terugbrengen. Die diversiteit die inderdaad mondiaal achteruit gegaan is. Hoe kunnen we dus weer die biodiversiteit gaan restaureren? Maar ook hoe kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van het begrip wat we hebben van natuurlijke systemen om ook onze landbouwsystemen soortrijker te maken. Soortrijker zowel van gewassen, maar ook van interactie met alle organismen die daarmee samenleven uiteindelijk. En een belangrijk aspect hierbij om te weten is ook dat ja, bodem, daar denken veel mensen niet zo over na, want die zitten onder onze voeten en zo. Maar eigenlijk is die bodem wel de basis van alle alle op het land gerichte systemen, dus zowel die landbouwsystemen als de natuurlijke systemen. En op wereldschaal zijn de bodems er niet goed aan toe. Dus we hebben, er zijn recent rapporten over uitgekomen, die zeggen een derde van de wereld op het land dan heeft een mate van slechte bodemkwaliteit. Dus daar moeten we zeker iets aan doen, omdat het veel langer duurt om nieuwe bodem te maken dan dat het duurt om die bodem te verliezen. En sneller verliezen, daarbij kan je denken bijvoorbeeld aan erosie. Door wind of water, dat de bodem, die vruchtbare laag, echt het dunne toplaagje, dat die gewoon wegspoelt. En die heeft wel echt honderden jaren nodig gehad om te vormen in de eerste plaats. Dus als we al die bodem kunnen gaan herstellen en behouden, hè, meer gezond maken weer, en dat goed benutten, ja, dat gaat allemaal bijdragen aan het helpen voeden van die wereldbevolking op zo'n wijze dat we niet die natuurlijke systemen nog verder kapot maken, hè, en dat we die juist weer meer ruimte geven om te gaan herstellen. Het diepe onderzoek wat wij doen, dat heeft eigenlijk toch wel effecten op meerdere mensen, zou ik zo zeggen. Zeker ook, ja, denk vooral ook aan consumenten. Want ik denk dat mensen in het algemeen eigenlijk wel graag natuurlijk goed voedsel hebben, maar dat zij ook graag een soortrijke, natuurlijke omgeving blijven houden. Puur enerzijds, hè, puur voor de waardering van diversiteit, maar ook, ja, mensen gaan graag buiten, die genieten graag van de natuur, ter ontspanning, dus ook voor hun eigen gezondheid. Hè. Denk aan luchtzuivering, waterzuivering, daar heb je allemaal die natuurlijke systemen ook voor nodig. En ook bijvoorbeeld het in balans houden van ziekten en plagen, daar heb je ook die natuur voor nodig. Hè. De natuurlijke ziekteonderdrukkers, of puur ook vogels die dan weer bepaalde insecten eten enzovoort. Dus die... Ja, ik denk dat er steeds meer bewustzijn is, ook bij de consument, dat zij graag duurzaam geproduceerd voedsel willen, maar wel aan een betaalbare prijs uiteraard. Dan zijn er ook de producenten zelf, hè, denk aan de boeren bijvoorbeeld. Ja, ook zij willen het heel goed doen. Zij willen ook, hè, voedsel produceren, maar zonder schadelijke effecten op de omgeving. En zelfs bijdragen bijvoorbeeld aan minder uitstoot van broeikasgassen, want ook daar zijn bodems weer heel belangrijk in. Bodems kunnen extra koolstof vastleggen. Ze kunnen die ook uitstoten. Dus daar gaat het echt om van hoe gaan we met die bodems om in relatie ook tot de plantengroei zelf. Om eigenlijk netto een opslag te krijgen van broeikasgassen in plaats van een netto uitstoot. Dus dat is ook zeer belangrijk. En hier in Nederland dan denkende ook het vasthouden van stikstof in bodems is ook zeer belangrijk. In plaats van dat er emissie is en dat dan weer... neerdaalt op natuurlijke systemen die daar last van hebben. En dan ook nog een groep waar ik aan denk zijn ook meer de ontwikkelaars van nieuwe gewassen. Ook zij kunnen baat hebben bij ons type onderzoek, omdat wij vooral ook focussen op die interactie met de ondergrond. Toch een stukje wat vrij lang tamelijk vergeten is eigenlijk. En waar nog ruimte te winnen is om die interacties toch beter te gaan benutten om meer duurzame systemen te ontwikkelen uiteindelijk. Wel, ik spreek eigenlijk wel graag over mijn onderzoek. Om te beginnen omdat ik het zo belangrijk vind dat er meer aandacht komt voor die bodem. De bodem en al het leven daarin, puur omdat het dus toch zo vaak vergeten wordt en misschien soms bekeken wordt als een beetje vuil of zo, maar dat is het juist niet. Hè? Want het gros van het leven in die bodem, ja, dat is eigenlijk het, je kan wel zeggen, motortje dat het hele systeem laat draaien. Het ongeziene motortje. Maar goed, inderdaad, je kan het eigenlijk niet goed zien, omdat het zo microscopisch klein is, het gros van dat bodemleven. En dat is ook een reden waarom we onder andere ook de Global Soil Biodiversity Atlas gemaakt hebben. Dus dat is een atlas waarin we presenteren wat voor leven er in de bodem zit over heel de wereld. Maar ook waaraan ze blootgesteld worden, wat de bedreigingen zijn en wat ook de oplossingen zijn om dat bodemleven weer goed tot zijn recht te laten komen. En hun functies te kunnen laten vervullen. En daarnaast hebben we dus ook een aantal clipjes gemaakt die vrij online te bekijken zijn en zelfs te gebruiken ook in onderwijs om echt dat bodemleven in actie te zien. Want het functioneren van dat hele bodemsysteem komt door het leven wat erin zit en door wat ze doen eigenlijk, hè. Door wat ze eten, hoe ze de structuur mee helpen bouwen, hoe ze omgaan. met het vasthouden en ook het laten stromen van water, bijvoorbeeld door zo'n bodemsysteem, hoe wortels door de grond groeien. Dus voor een groot stuk is het outreach en ook voor een stuk is het natuurlijk wel, ja, kan ik alvast een beetje informatie delen ook over meer recente projecten die net afgelopen zijn, waaronder een groot Europees project, het zogenaamde Biodiversa EcoSurf project, waar we echt gaan bestuderen zijn van hoe kunnen we nu eigenlijk in landbouwkundige landschappen het systeem zo gaan managen dat we meerdere ecosysteemfuncties goed tot zijn recht kunnen laten komen. Dus wat voor tools hebben we daarvoor? Enerzijds van de plantenkant, maar anderzijds ook van echt hoe we die bodem zelf gaan managen. In het EcoSurf-project hebben we samengewerkt met echt een heel aantal partners van over heel Europa. En dat is dan wel mooi natuurlijk dat we een Noord-Zuid gradient hebben, helemaal van Zweden tot Spanje, Portugal. En daar hebben we gewerkt aan de meer conventionele systemen en de meer zogenaamd agro- of ecologisch intensief beheerde systemen. Dus je zou het kunnen vergelijken met meer conventioneel en meer biologisch uitgebaten systemen. En daarin hebben we dan onderzocht van hoe zit het dan met de interacties tussen planteneigenschappen, de eigenschappen van de bodemmicrobiologie, de eigenschappen van de bodemfauna, het samenspel daartussen en hun link dan met allerhande ecosysteemdiensten die zij voor ons eigenlijk doen. Waaronder dus het beschikbaar stellen van nutriënten voor plantengroei, het vasthouden van water en het tegengaan van uitspoeling van stikstof via nitraat en daarmee dan ook het bufferen van negatieve effecten op de omgeving. Daarnaast hebben we ook gekeken van wat is dan de rol van selectie van planten op bepaalde eigenschappen. En een van de belangrijke vondsten daarin is, daar hebben we gezien van hoe belangrijk het is om goed te kijken naar die worteleigenschappen. Want tussen meer oude variëteiten en de hele nieuwe variëteiten kunnen we zien in die planten dat de meer recente, die hebben eigenlijk de goede associatie met allerhande gunstige organismen, die doen dat niet meer zo goed in vergelijking met de meer oude variëteiten. Terwijl dat die meer recente, ja, die kunnen op die manier relatief ook meer pathogenen opbouwen. Dus wat we daaruit leren is dat we echt ook nog eens goed moeten gaan kijken naar de eigenschappen, zeker de ondergrondse eigenschappen van planten, die we ook gebruiken als gewassen, en de verloren eigenschappen die we eigenlijk, waren we ons niet zo bewust dat we die eigenschappen verloren waren, die eigenschappen weer terugbrengen, ook in de nieuwere variëteiten. Dus dat is zeer belangrijk, dat we die ondergrondse eigenschappen goed meenemen. En verder hebben we ook gezien dat we in systemen die meer ecologisch intensief zijn uitgebaat, dat die type systemen wel meer robuust zijn wanneer ze onderworpen worden aan verschillende klimaatscenario's. Dus enerzijds hebben we droogtestress toegepast, anderzijds ook overstroming gesimuleerd. En dan zien we dat die meer biologisch uitgebaande systemen, dat die meer gebufferd zijn en ook sneller weer op hun normale niveau van functioneren zijn in vergelijking met de meer conventionele systemen. Dus alles bij elkaar, wat EcoSurf ons geleerd heeft, is oké, kijk ook heel goed naar die ondergrondse eigenschappen en de koppeling tussen plantenworteleigenschappen en de eigenschappen van het bodemvoedselweb. En anderzijds, behalve het managen van de planten, kun je ook het managen van de bodem verder gaan sturen door de manier ook van het type bemesting en de manier van verstoring die we al of niet toepassen.